Ja, we gaan verder met Matteüs 24, de profetische reden. En daarin zijn we al een stukje geworden. We zijn namelijk gekomen bij het 32e vers, Matteüs 24, vers 32. En daar gaan we lezen. Matteüs 24, vers 32. Waar staat: leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Daar willen we vanmorgen bij stilstaan, bij dit gedeelte uit de profetische reden. We willen stilstaan bij die vijgenboom en stilstaan ook bij wat die Jezus zegt, namelijk dat geslacht geenszins voorbij zal gaan voordat dit alles geschiet. Want dat wordt toch vaak ook wel als een probleemtekst gezien, omdat het geslacht toen wel is voorbij gegaan, zonder dat dit alles is geschied. Maar laten we maar beginnen bij het begin. Wat was ook alweer de vraag die de discipelen hadden gesteld en waar de Heere Jezus op antwoordt? Nou, dat was Matteüs 24 vers 3. En voor het verband lezen we dat. Ze vroegen daar: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En we hebben gezien, die voleinding der wereld, wat die voleinding der wereld betekent. Wat was het ook alweer? Die suntaleia van de aion in het Grieks. De wereld, ja, inderdaad, dat is aion, dat is eeuw. En wat betekent suntaleia? Dat hebben we opgezocht in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. Dat is de oogst. De oogst dus van Israël. Het heeft dus niks te maken met, zoals veel mensen denken, dat de discipelen aan de Heer Jezus vroegen wanneer dat de wereld zou vergaan. Dat vragen ze niet. Ze vragen wanneer dat de oogst zou plaatsvinden. De oogst zou plaatsvinden, dat wisten ze wel, aan het einde van de aion. Aan het einde van de eeuw, waar we ook heden ten dagen in leven, die zal eindigen. En dan zal er een oogst plaatsvinden, maar ze vroegen zich af van: wanneer zal die oogst nou van Israël plaatsvinden? En wat zal dan het teken zijn dat die oogst gaat plaatsvinden? Ja, nou daar geeft de Heer Jezus hier zeer uitgebreid antwoord op. En wat moest er met die oogst ook alweer gebeuren? Het was niet alleen maar een oogst van Israël, maar het was ook een oogst van de twee en van de tien stammen. We hebben de afgelopen keer gelezen dat die twee, en daar heeft Ezechiël ook een profetie over geuit, over die twee stukken hout die hij samen moest voegen, de twee en de tien stammen. En het moest worden tot één, die twee en die tien, die moeten worden herenigd. En dat is ook de oogst. Dus dat zat er eigenlijk allemaal in hun hoofd. Het hoofd van de discipelen toen zij vroegen aan de Heere Jezus over die voleinding van de wereld, zoals hier is vertaald, maar de voleinding van de aion, de oogst die plaatsvindt aan het einde van deze eeuw. Wanneer zal de inzameling van het volk plaatsvinden? Wanneer zullen de twee en de tien stammen zullen herenigd? Wat is het teken nu daarvan? Wanneer zal de inzameling plaatsvinden, ook van de volken van rondom, die rondom Israël leven en die ook een plaatsje krijgen in het koninkrijk der hemelen, wat Christus oprichten zal bij zijn komst in het stroomgebied van de Nijl en van de Eufraat? Want we weten dat Israël daar zijn erfdeel krijgt, maar dat ook vele volkeren die aan hen verwant zijn en die ook in het Oude Testament een erfdeel ontvangen, dat die kunnen erven. En dat ze ook, velen daarvan, ook hun erfdeel zullen binnengaan. En ook in dat Koninkrijk der Hemelen hun plek zullen vinden. Ook Ismaël en zijn nakomelingen. Hè? Ook Ammon en ook Moab en allen die aan Abram verwant zijn. Zo zal het worden, zelfs in die 1000 jaar dat Christus regeert, vanuit dat Koninkrijk der Hemelen, vanuit dat Koninkrijk wat gevestigd zal worden in het Midden-Oosten. En ja, hij zal ook 1000 jaar regeren over heel deze aarde en alle andere koninkrijken der aarde. Ja, die zullen tot wedergeboorte zullen worden gebracht, al die volkeren. Ja, dan zal er zelfs een situatie zijn dat Israël niet alleen Gods volk wordt genoemd, maar Jesaja noemt dan ook, als hij in de profetie spreekt over die tijd, welk volk noemt hij ook Ammi, Gods volk? Het volk van Egypte. Ja. En welk volk wordt genoemd het werk mijner handen? Dat is het volk van Assur. Ja, het volk van Syrië, het huidige Syrië. En ja, nog misschien wel wat noordelijker, waar je nu zit, zelfs in Turkije en Irak. Ja. Dat is voor ons onvoorstelbaar. Maar toch, in de profetie wordt daarvan uitgegaan. Dat ook wordt gesproken over Ethiopië. En over Libië. En over al die 10 volkeren rondom. Die uiteindelijk samen met Israël gezegend zullen worden in het Midden-Oosten, in het Koninkrijk der Hemelen. Maar goed, daar gaat de Heer Jezus wel op in hoor. Want later zie je ook de 10 maagden. En later zie je ook in die hele profetische reden het dal van Jozefat. Hè, dat de Heer Jezus recht zal spreken in Matthäus 25 over al die volken van rondom. Maar goed, daar komen we nog wel toe. Maar als we ons specifiek richten op wanneer zal dat alles een aanvang nemen. En dat was eigenlijk de vraag die de discipelen hier stelden. Wat voor antwoord geeft dan de Heer Jezus uiteindelijk hierop? Wat is de kern daarvan? Hij zegt, let op de vijgenboom. Let op die vijgenboom. Wie is die vijgenboom? Dat weet u allemaal wel. Dat is een beeld van het volk van Israël, een type daarvan. Ja, als je kijkt naar de aanleiding van de profetische reden hier, dan weten we dat de aanleiding tot de profetische reden eigenlijk Matthäus 23 is. Die gaat dan Matthäus 24, 25 aan die profetische reden vooraf. En Matthäus 23, dat is een strafrede. Een reden tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Ja, de Heer Jezus die kwam tot zijn volk. Die kwam tot de vijgenboom. En hij zocht ook, terwijl hij daaraan arbeidde onder dat volk, zocht hij de vrucht der bekering onder dat volk. Maar hij vond niets onder het volk dan maar alleen maar bladeren. Hij vond geen vrucht aan de vijgenboom, aan Israël. En waarom vond hij geen vrucht aan de vijgenboom? Die vrucht, als die er kwam, werd die gelijk weggenomen. Door wie? Door die schriftgeleerden en die fariseeën. Die hadden een enorme tegenstand, ontwikkelden zij. En alles wat Christus zei, spraken zij tegen. En alles wat hij verkondigde, daar stelden zij vraagtekens achter. En dat is geweldig moeilijk arbeiden. Als je spreekt en verkondigt, zoals Christus. En er zijn anderen die daar continu maar vraagtekens bij zetten. En altijd maar weer met wedervragen komen. Wat eigenlijk geen vragen zijn. Want dat is de bedoeling helemaal niet. Want de fariseeën, de schriftgeleerden, als ze bij Christus kwamen, was het helemaal niet de bedoeling dat ze vol belangstelling een vraag kwamen stellen. Het was alleen maar eigenlijk om verwarring te zaaien. Om eigenlijk hem tegen te spreken. Om eigenlijk verkapt door middel van een vraag die ze stelden te zeggen wat u zegt en verkondigt klopt niet. Want daar staat dat en dat en dat. En dan moest Christus dat weer leggen. Ja. In Matthäus 21 vinden we ook een vijgenboom. Vinden we ook Israël. En dan vind je vers 18. En dat staat natuurlijk wel in verband mee. Wat is net gebeurd voordat hij daar in Jeruzalem kwam. En die strafrede in de tempel hield. Tegen de fariseeën en schriftgeleerden daar. En toen die klaar was in Matthäus 23. Vertrekt hij uit die tempel, dat weet u. En gaat hij met ze door het dal, het Kidrondal, stijgt hij de Olijfberg op en heeft hij met ze dat gesprek aan de hand van die vraag die ze stelde, hè, over wat hij had geprofeteerd, wat er met de tempel zou geschieden. Dat is Matthäus 24 en 25. Dan lees je in Matthäus 21, dat gaat er net aan vooraf, terwijl hij op reis is naar Jeruzalem toe. Desmorgens vroeg, in vers 18, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen, doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. Ja, de Heer Jezus is hongerig hier. Wat zoekt hij? Hij zocht vrucht aan de vijgenboom. Hij zocht de vrucht des geloofs, de vrucht der bekering. En hij komt hier bij een vijgenboom, maar hoe hij ook zoekt en zoekt en zoekt, hij vindt er geen vrucht aan. Hetzelfde lezen we ook in Marcus. Namelijk in Marcus 11. Zoek maar eens op. Marcus 11 vanaf vers 12. Marcus 11 vanaf vers 12. Daar vind je diezelfde vijgenboom. En daar staat: en toen hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het, en zij kwamen te Jeruzalem, en hij ging de tempel binnen. Ja, hij ging de tempel binnen. En daar houdt hij de strafrede tegen de fariseeën. Het ergert hem dat aan die vijgenboom aan Israël geen vrucht der bekering hangt. En hij verwijt het in feite aan die fariseeën en die schriftgeleerden in die tempel. En dan zegt hij over die tempel, er zal geen steen op de ander gelaten worden. En hij vertrekt. En dan bij het vertrekken wijzen die discipelen op die stenen van de tempel. En zeggen ze, wanneer zal dat dan geschieden, dat die tempel wordt verwoest? En dan spreekt hij over de tempel in de toekomst, als daar dat afgodsbeeld van het beest zal worden opgericht. Dat is heel die profetische reden van Matthäus 24 en 25. De vijgenboom, van verre zag hij die vijgenboom. En erbij gekomen vond hij niets eraan dan alleen maar bladeren. Er staat bij, want het was de tijd niet voor vijgen. Nou, misschien zult u denken, dat is een beetje onredelijk, dat de Heer Jezus dat aan die vijgenboom verwijt, want het is nog niet de tijd. Nou, we weten het inderdaad, als we zo schouwen in het Gods plan, dat het inderdaad nog niet Gods tijd was voor Israël om tot geloof en bekering te komen. Maar dat kunnen wij wel zeggen, maar toen niet. En je moet je niet vergissen hoor. Dat als je gaat zeggen, ja, het is nu nog niet de oogsttijd voor vijgen, en daarom hingen er geen vruchten aan de vijgenboom, ja, dan moet je iets weten van de vijgenboom. Aan een vijgenboom namelijk hangen altijd vruchten. Dat vinden wij misschien wel een beetje vreemd. We denken aan onze appeltjes, en als je die appeltjes niet van de appelboom afplukt, of de peertjes van de perenboom, en je laat dat langer dan een jaar hangen, nou dan, ja, dan verrotten ze aan die appelboom. Dan gaan ze... Dan worden ze helemaal bruin en dan vallen ze er vanaf. Maar dat heb je met vijgen niet. Vijgen kunnen meerdere jaren hangen, namelijk aan die vijgen, bij ongeveer 3 jaar. En je kan dus komen naar een vijgenboom. En je kan dus, of het nou oogsttijd is of niet, je kan altijd vruchten vinden aan die vijgenboom. Als het niet van dit jaar, dan van vorig jaar. Of van het jaar daarvoor. Je kan tot 3 jaar toe, kan je vijgen plukken van die vijgenboom. En rustig eten. Als je er tenminste een gezonde vijgenboom tegenkomt. Maar de Heer vond hier geen gezonde vijgenboom. Er zat geen vrucht aan. Dan weten wij wel in de praktijk hoe het natuurlijk met die vijgenboom komt. Met die vijgenboom was natuurlijk niks aan de hand. Ieder aan de kant van de weg stond. Maar er waren veel mensen langsgekomen. Wat doe je dan als je vijgen ziet hangen? Dan pluk je hem en eet je hem op. Dat was waarschijnlijk de gewone reden waarom die vijgenboom alleen maar bladeren had en geen vijgen. Iedereen was er al lustig aan het plukken geweest. Hè? En een vijgenje opgegeten onderweg. Snapt u wel? Maar die Jezus komt erbij en er zijn geen vijgen aan die vijgenboom. Ja. En dat irriteert hem. Er zijn wel bladeren. Er zijn wel bladeren. De Heer Jezus die heeft hoe lang onder het volk gewerkt? Hoe lang trad hij op? Hoeveel jaar? 3 jaar. Hij trad al 3 jaar op onder het volk. En toch waren er geen vruchten. Alleen maar bladeren. Ja, dat werken van hem had wel resultaat. Men kwam wel tot geloof. Want ik lees bijvoorbeeld, zoek maar eens op, in Johannes 2, tweede hoofdstuk van Johannes. En dat mag best wel een waarschuwing voor ons zijn. Johannes 2, vers 23. Dan lees ik, en terwijl hij te Jeruzalem was, op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam. Doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Bijvoorbeeld dat veranderen van water in wijn op de bruiloft te Kana. Velen geloofden in zijn naam. Nou, dat is toch prachtig, zult u zeggen. Nou, de Heer was er niet blij mee, want het waren alleen maar bladeren. Er staat ook 18 vers 24. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Hij kent ons. Hij weet wie we zijn. Oh, en we mogen zeggen van we geloven in de Heer Jezus. En we geloven in zijn naam. En dat was daar ook. Maar hij zelf vertrouwde zichzelf aan hun niet toe. En zo zie je dat ook in Johannes' evangelie. En ook in al die evangelie, al die vier. Er zijn velen die geloven in zijn naam. Oh ja hoor. En ze lopen achterna. Hele scharen trekken achter de Heer Jezus aan. En als hij aan de ene kant van het meer van Galilea is. En hij gaat met een bootje naar de andere kant. Nou, die hele scharen trekt weer om hoor. En komt weer naar de andere kant. En eigenlijk tot aan vlak aan de kruisiging toe. Zijn er hele scharen die hem volgen. Maar is het echt? Ja, als de Heer Jezus die tekenen. Want ze geloofden hier, dat staat er ook bij, hè? Ze geloofden, velen geloofden, hè? Doordat zij zijn tekenen zagen. En vele mensen worden daardoor gecharmeerd. En je krijgt een enorme meute, zou ik maar zeggen, achter je aan hoor. Ook heden ten dagen, stel dat je wonderen, genezingen en tekenen doet. Nou, dat wil de mens wel. Daar is de mens van gecharmeerd. Maar is dat het geloof wat Christus zoekt? Nee, de Heer die zoekt de vruchten des geloofs. En als hij dan eigenlijk later in zijn optreden weigeren gaat die tekenen te laten zien, die wonderen, die genezingen, en hun laat zien dat het daar helemaal niet om gaat, maar dat het om gaat over wie hij is, ja, dan lees ik in Johannes 6 over diezelfde die zo geloofden in zijn naam en die een discipel van hem geworden zijn, lees ik in Johannes 6 vers 60. Als hij bekend maakt wie hij is, dat hij het hemelse brood is. En dat je van hem moet eten, zodat je nimmer zal hongeren. Dan staat in vers 60, velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij zichzelf, dat zijn discipelen hierover moorden. En hij zeide tot hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de zoon des mensen daarheen zag opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Ja, je moet dan wel op die woorden van geest en leven ingaan. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Zo. Want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem verraden zou. Dat wist hij dus. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Ja, dat krijg je dan. Dat was er aan de hand bij die mensen die zeiden van dat ze geloofden. En dat was eigenlijk toch niet het geval. Nou, het geloof zat niet zo diep. En er waren wel bladeren, maar er waren geen vruchten. De vruchten der bekering ontbraken. Het geloof verdiepte zich niet. En hoe de Heer ook zocht en zocht, ze geloofden wel uiterlijk, maar innerlijk ontbrak de vrucht. En dat ergerde hem. En hij zei tegen die vijgenboom, voorstellende Israël, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En pas op, ook in ons leven. Want Christus kent ons bij naam. Hij weet wie we zijn. En hij kijkt niet naar die buitenkant. Wij kijken allemaal bij elkaar naar de buitenkant. Maar hij kijkt naar de binnenkant. Of er bij ons waarachtig vruchten des geloofs te vinden zijn. Of er echt in ons leven geloofsdaden zijn. Of het zo echt in ons leven is. Gij geheel anders. En of dat dan in de praktijk van ons leven ook blijkt. Dat daar vruchten komen. Niet omdat wij dat bewerken, maar omdat het geloof zijn woorden, die geest en leven zijn, dat in ons werken. En dat als ware dat uitgewerkt wordt in ons leven. Dat we gehoorzamer in ons leven worden. Dus meer overgeven aan Christus en meer aan zijn woord. Dat wil hij graag zien. Dan kan hij zich ook aan ons toevertrouwen. Meer en meer en meer. Gisteravond in Zeist, toen we daar bijbelstudie met elkaar hielden over Johannes 10. En daarvoor ook in Johannes 9, dan zie je dat ook zo. Met aan die blind geborene Johannes 9, dat de Heer Jezus zich steeds meer aan die blind geborene zich openbaart. Jezus die vertrouwt zich niet zomaar toe, alles, compleet, voor de volle 100%, direct, als iemand zegt, ik geloof in die Jezus en die komt tot geloof en bekering. Nee, dat gaat stapsgewijs. En de Heer Jezus bepaalt de stappen. Zit vast aan geestelijke groei. En Jezus die let daar ook op. En die is er ook eens steeds mee bezig. Zo was hij ook steeds met Israël bezig. Dat vind je ook zoals hij met Israël bezig was in Lucas. We hebben Matthäus gehad, Marcus gehad. Laten we maar eens lezen in Lucas 13. Dan lees je ook weer over diezelfde vijgenboom. En dan vertelt hij daar een gelijkenis. Lucas 13. Dan vers 6. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht eraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem, Heer, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mes bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, ja, dan moet gij hem omhakken. Ja, deze vijgenboom is weer een type van het volk van Israël. En Johannes, de doper, hè, je had Israël ook al gewaarschuwd, hè? Toen ze bij hem kwamen kijken aan de Jordaan, hoe hij doopte. Want wat riep hij? Ook tegen die fariseeën die daar zo stonden toe te kijken en zich overigens niet lieten dopen. Wat riep hij tegen ze? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En wat zei hij nog meer? Zo niet, dan ligt de bijl aan de wortel van de boom. Zoek het maar eens op in Matthäus 3. Daar vind je die bijl waarmee de boom omgehakt worden kan. En niet alleen de vijgenboom, heel Israël, maar ook een ieder. Want dan lees je in vers 8 dat, begin maar in vers 7... Die fariseeën, de saduceeën, die staan toe te kijken. Toen hij nu zag, dat is Johannes de Doper, toen Johannes de Doper nu zag dat vele van de fariseeën en saduceeën tot de doop kwamen, ja, kwamen kijken hoor, zeide hij tot hen, addengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan, brengt dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij macht is uit deze stenen, Abraham, kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Die komt in het oordeel. De bijl die lag er dus al. En iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, zou worden uitgehouden. Nou, eerst zie je als je naar die gelijkenis van Lucas 12 kijkt, dat de Heer zegt, nu kom ik al 3 jaar. 3 jaar doe ik van alles aan die boom. Maar ik vind geen vrucht, hak hem om. En Jezus kwam in de evangelieperiode, al 3 jaar onder het volk. Maar er was geen vrucht te vinden. En hij zegt, hak hem om. En wat zegt die tuinman daar? Die zegt, nou wacht nog eens even, ik zal hem nog eens even omgraven. Ik zal hem nog eens even bemesten. En dan in het komend jaar, dan hopelijk komt er vrucht aan. Wie is eigenlijk die tuinman? Die tuinman is in feite Gods geest. De Heilige Geest. En wat deed de Heilige Geest in de handelingen? Nou, hij begoot. Hij werd daar zo gegoten. Van omhoog. En hij werd enorm bemest. En de Heer die werkte mede met de apostelen. Hè, door allerlei wonderen, tekenen en krachten. En vele geestesgaven, charismata, werden er gegeven om er te laten zien aan het volk, wederom, dat de Christus uit Nazareth de Messias is. En toch, het hielp niet. En uiteindelijk was het oordeel, er kwam geen vrucht en de boom werd omgehakt. En in 70 na Christus is die boom ook omgehakt en Israël, ja, die verloor als natie zijn land, zijn hoofdstad en werd verstrooid verder. Tot op de dag eigenlijk van 1948 over deze aarde, toen ze weer opnieuw een staatje werden in het Midden-Oosten. Ja, als je teruggaat naar Matteüs 24, naar die vijgenboom, dan lees je in Matteüs 24 in het 32e vers, dat de Heer zegt, leert dan van de vijgenboom deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Hoe staat sinds Handelingen 28 die vijgenboom erbij van Israël? Die boom zit in de winter. De zomer is nog niet nabij. En wat zie je bij een vijgenboom in de winter? Dan is die hartstikke, net als de bomen hier, dan is die hartstikke kaal. Dan zit er geen blad aan. Een kale boom. En als ik kale bomen zie, en nu straks valt alles van de bomen af, steeds meer bladeren, zoals ze helemaal kaal zijn, en maandenlang, de hele winter door, staat er hier voor de deur ook zo'n kale boom. En je zou haast denken, als je zo'n kale boom ziet in de winter, nou is die nou dood, of leeft die? Je kan er geen leven aan ontdekken. En toch weet je het, als weer voorjaar wordt, waar merk je dan aan, en dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt, waar merk je dan aan dat er toch leven weer komt in die boom? Ja, dan komt de knop aan. Hij gaat uitbotten, hij gaat uitspruiten. Er komt leven in, nieuw leven in, na de winter, in de zomer. En dan weet je, als voorjaar begint, dan is de zomer nabij. Ja, maar zit Israël nog steeds in zijn winterperiode, in zijn winterslaap, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, Israël zit nog steeds in zijn winterslaap. Is er nu al reeds nieuw leven te bemerken aan die boom? Nee, er is geen greintje leven te bemerken aan die boom. Wanneer ontstaat er pas leven aan die boom? Wanneer gaat die boom pas uitbotten, uitspruiten? Wanneer komen er opeens weer knoppen aan? En bladeren langzamerhand, nieuwe bladeren. Want dan komt er weer leven in die boom. Als wie wordt gezonden? De profeet Elia. Als Elia wordt gezonden onder het volk. Met die boodschap. Van bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ze nemen die boodschap dan van Elia aan. Ja, dan komt dat volk weer tot geloof en bekering, dan ontfermt pas God zich weer over dat volk. Dan toont hij weer genade, is hij barmhartig over het volk. En komt dat volk weer in een rechte relatie te staan met de Heere Jezus Christus. Welke zaaiing is dat als je met de zaaiingen dat vergelijkt van Matteüs 13? Zoek het maar eens op, Matteüs 13. Matteüs 13. En dan lezen we gelijk de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Matteüs 13 vanaf vers 18. Matteüs 13 vers 18. En denk dan eens na welke zaaiing de zaaiing van het evangelie van het koninkrijk is van de profeet Elia. Ga nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort, gaat dus om het woord van het koninkrijk, hè? Niet het woord der genade, het evangelie van de genade, maar het evangelie van het koninkrijk, en het niet verstaat, komt de boze en roof dat in zijn hart gezaaid is, dat is de langste weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt, maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt om ter wille van het woord, komt hij terstond en val. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord, en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Hoeveel zaaiingen zijn er plaatsgevonden? Nou, als je naar de gelijkenis van de zaaier gaat in vers 1 tot en met vers 9, ja, dan ontdek je dat er 4 keer gezaaid wordt. Ja, de eerste keer is gezaaid hier in het evangelie van Matteüs door Johannes de Doper. Daarna zie je de tweede zaaiing, namelijk die van de Heer Jezus zelf, dat hij het woord van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk door hemelen zaait. Die doen ook de 70, die doen ook de 12 als ze uitgezonden worden. Maar al die zaaiingen, die hebben, ja, die leveren uiteindelijk niks op. Ook zelfs de zaaiing die later nog geschiet door de apostelen in die handelingentijd onder het volk van Israël. Ze kwamen weer met hetzelfde zaad, met hetzelfde evangelie van het koninkrijk, maar ook die zaaiingen allemaal hadden geen resultaat. En de oorzaken waarom het geen resultaat had, dat staat hier allemaal in. Dat lazen we net. En de ene keer is het omdat er distels zijn en dorens in de omtrek die het verstikken. En de andere keer is het omdat het op steenachtige plaatsen valt, of langs de weg, of dat de boze het rooft en oppikt. Allemaal redenen dus waarom dat mensen wel tot geloof kunnen komen. En ik ken die mensen hoor, u ook. Die komen tot geloof, zeggen dat ze de Heer Jezus kennen. En een hele lange tijd zien ze, en opeens zien ze niet meer. En als je dan ze wel eens spreekt, dan blijkt er helaas soms van het geloof bijna niks meer over te zijn. Het heeft een reden. Het kan zijn dat de maatschappij, die denken wij tegenwoordig is de maatschappij zo druk. Nou, dat was in de dagen van Israël ook al zo. Zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. Ja, bij ons ook. Hun ook. Ja, ik heb het zo druk. Ik heb voor een samenkomst heb ik geen tijd. Ik heb zo druk. Ja, kan. Ik heb geen tijd om te bidden. Ik heb zo druk. Ja, om het woord te lezen en de Heer erin te zoeken. Ja, ik heb het zo druk met allerlei zorgen. Ja, rijkdom en verplichtingen. Ja, het kan je zoveel tijd ontroven dat je inderdaad voor Gods woord en voor de Heer zelf helemaal geen tijd meer over heeft. Ja, dan verdiept het woord zich ook niet. Dan komt er ook geen vrucht. Geen vrucht des geloofs, geen vrucht der bekering. En wat zegt in feite Johannes de Doper tegen de mensen in zijn tijd, tegen de Israëlieten in zijn tijd? Dat ze moesten oppassen. Want iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. En ook voor ons is het zo hoor. We mogen wel horen, niet dat wij een roeping hebben van Israël. We mogen wel horen dat wij een heilige roeping hebben, een bovenhemelse roeping hebben. Maar als je daar alleen maar van hoort met je oren en verder doe je er helemaal niks mee, en je bevestigt die roeping niet, Ja, dan gaat die roeping toch mooi je neus voorbij. Ja, er moet gevolg komen. Heel persoonlijk. En de ander ziet dat niet, een ander weet dat niet, maar de Heer kent het. De Heer kijkt ieders hart aan, ook hier vanmorgen, bij ieder van ons. Hij kent ons bij name. En hij heeft niet van nodig dat ik hem ga vertellen of een ander gaat vertellen wat in die mens is. Dat weet hij alleen. En beoordeelt hij ook alleen. Maar we hebben ieder van onszelf wel die verantwoordelijkheid om daarin eerlijk te zijn ten opzichte van onszelf. En bij onszelf ook eens af te vragen, ja, maar heb ik nou wel tijd voor de Heer? In hoe geef ik nou de Heer gelegenheid in mijn leven dat Hij in mij kan werken? En dat Hij in mij dat geloof kan verdiepen? En dat Hij dus meer van zichzelf aan mij kan openbaren, zodat ik meer uit zijn hand ga leven, leven bij die woorden van geest en van leven, zodat ik in zijn kracht die roeping kan bevestigen, kan beantwoorden, kan vastmaken, zodat mij rijkelijk zal worden verleend, als Petrus zegt tegen de Joden, rijkelijk zal worden verleend de toegang tot het koninkrijk. Ja, ook al heb ik dan geen toegang tot het koninkrijk der hemelen, dan heb ik een hele andere roeping. Maar hij zal ook als ik het bevestig in het geloof in zijn kracht rijkelijk worden verleend, de toegang. Ja, en een kroon zal je worden gegeven. De Bijbel waarschuwt niet voor niks voor ons. Laat niemand u de prijs doen missen. Laat niemand u de kroon doen stelen. Daar moet je voor oppassen. En wat zie je dan bij die laatste zaaiing, de zaaiing van Elia? Nou, uiteindelijk, in de toekomst, valt die zaaiing van Elia, dat valt in goede aarde. En men komt tot geloof en bekering. En wat lees je dan in de toekomst van die laatste zaaiing? Want ik lees in vers 8. Een ander deel viel in goede aarde, dat is de vierde zaaiing. En gaf vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. Er komt vrucht. 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Het wordt dan minder. Er worden hier over 3 perioden gesproken. In de eerste periode, 100-voudig vrucht. En ik geloof, als Elia komt, dat Gods profetische klok weer gaat tikken op zijn klok. In mijn uitleg over de 70 jaarweken van Daniël. Hoeveel jaarweken zijn er nog over? Hoeveel jaarweken zijn er om? Nou, er zijn er nog 3 jaarweken staan er nog open. De 68ste, de 69ste en de 70ste jaarweek. De 68ste jaarweek. Zodra Elia komt. In die eerste jaarweek, in die eerste 7 jaar. 100-voudig vrucht. Amas, het volk bekeert zich. Maar in de 69e jaarweek, als het wat langer gaat duren, dat niet direct maar de Heer wederkomt. Want je moet gaan verwachten, moet blijven verwachten. Ja, dan wordt het minder, dan wordt het opeens 60-voudig. En het wordt helemaal spannend in die 70e jaarweek, want dan komt er ook nog die verleiding bij, het optreden bij van het beest en de valse profeet. Waar we zo uitgebreid al aan de hand van de eerste versen van Matthäus 24 bij hebben stilgestaan. Heel die situatie ontpopt zich daar in het Midden-Oosten. Dat begint dan in die opkomst van het beest al in de 68ste week naast Elia. En zet door in de 69ste en openbaart zich helemaal in de 70ste week. En er wordt een zand in de ogen gestrooid. En dan ga je haast denken, ja als Jood van, ja wie is het nou zeg? Er is daar iemand en die zegt dat die de Christus is. En die wordt nota bene, wordt hij de leider van het Midden-Oosten. Met steun van Babel. Met steun van heel de wereld. Heel de Verenigde Naties. Die staan er helemaal achter. En die man die brengt toch maar vrede hier in het Midden-Oosten. En die biedt ons zelfs de gelegenheid om een tempel te bouwen. En om de Heer te gaan dienen. Tjonge jongen, die man die brengt dat koninkrijk der hemelen waar de Bijbel over spreekt hier in het Midden-Oosten op aarde. En als je niet oppast, dan word je verleid. Alleen de verstandigen onder het volk, laatst in Daniël. Hè? En ook in Openbaring zie je dat er een groep is, het gelovige overblijfsel, die stapt daar niet in. In die val. Maar er komt een geweldige afval.
eerst 100-voudig vrucht, dan neemt het af 60-voudig. En op plaats is het maar 30-voudig. Er blijft al uiteindelijk maar 1/3 over.
Nou, daar lees je van in Zacharia 13, dat er maar 1/3 overblijft. Zacharia 13. Zacharia hoofdstuk 13. Dat is in vers 8. In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. Maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat 1/3 zal ik in het vuur brengen. En ik zal hen smelten zoals men zilver smelt. Ja, hen louteren zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Wie is uiteindelijk... Wie gaan er straks uiteindelijk door voor het volk Israël? Nou, je kan niet zeggen, ik ben uit Israël geboren, hè? Ik ben Abrahams zoon. Nee, dan zegt Jan de Doper, nou, God is bij macht uit die stenen hier Abraham kinderen te verwekken. Wie denk je wel dat je bent? Dat je alleen maar op grond van je geboorte, dat je daarom zo bevoorrecht bent? Ja, dat ben je wel. Maar er zal wel geloof moeten volgen. Zowel de vruchten des geloofs moeten volgen. Want dat, als dat ontbreekt, heb je er helemaal niks aan. En als in die uren der verzoeking, hè, dit volk wordt beproefd. Ja, in die uren der verzoeking, die laatste 3,5 jaar van die 70ste jaarweek. Dan blijkt dat de meerderheid, ja, die valt af. Die volgt die antichrist na, die is daar helemaal door gecharmeerd, joh. Door die tekenen, door die wonderen die daar geschieden. En men valt af van het geloof en maar 1/3 blijft. Over. Ja, tot op heden is nog niet die vierde zaaiing van Elia geschied. Ik zie nog geen Elia. En daarom kan je mijn inziens bij Matteüs 24 vers 32 niet het jaartal 1948 schrijven zoals veel evangelisten doen. En veel mensen ook doen in hun uitleg van de profetische reden. Alsof dat uitlopen, dat uitbotten van de olijfboom in 1948 bij de oprichting van de staat Israël in vervulling is gegaan. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Ja, 1948, die oprichting van de staat Israël, dat is wel een noodzakelijke voorwaarde voor toekomstige vervulling, maar is niet vervulling van deze profetie. Wat zijn die bladeren? Wat is dat uitbotten? Dat is nieuw leven. Is er nu nieuw leven onder Israël? Er is geen nieuw leven onder Israël. Botten ze nu uit? Komen ze nu tot geloof en bekering? Is er nu opeens een Israël is, wat niet meer is lo ami maar ami? Nee, dat is er heden ten dagen niet. En daarom gaat ook helemaal niet in vervulling wat zoveel mensen denken. Want er staat achter, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. En mensen gaan dan rekenen. Die gaan dan 1948 nemen en die tellen er dan een geslacht bij op. En de een neemt 40 jaar en de andere die neemt 70 jaar. Ik maak niet uit hoeveel jaar je voor een geslacht neemt, maar je kan niet 1948 nemen als basis, dat je gaat zitten rekenen en zeggen, nou, dit geslacht van Israël zal geen zin voorbij gaan voordat dit alles geschiet, dus dan en dan komt Christus weder. Dat gaat niet op. In 1948 is geen Bijbelse profetie in vervulling gegaan. Het is alleen maar de voorwaarde voor toekomstige vervulling. Want waar gaat de Bijbelse profetie van uit? Dat je dezelfde situatie krijgt als in de dagen van de Heer Jezus. Dat kan je wel zeggen en stellen. Die dagen van de Heer Jezus, die hele situatie op aarde, die komt in feite in de toekomst op gelijke wijze terug. In feite wordt de draad profetisch straks weer opgepakt waar die in 70 na Christus viel. Die situatie keert op aarde terug. Een klein volkje Israël teruggekeerd in het land, terwijl de meerderheid in het buitenland woont. En dat is eigenlijk wel in onze dagen het geval. De meerderheid der Joden woont in het buitenland. En woont er lekker en weigert terug te keren, zoals ook in de dagen van de Heer. En een heel klein clubje, die woont in Israël. De profetie gaat ervan uit dat er een natie Israël is in het Midden-Oosten, met een hoofdstad en een land. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de oprichting van de staat Israël een toekomstige vervulling van die vijgenboom, waar bladeren aan gaan komen, die gaan uitbotten, dat dat wel dichterbij is gehaald. Die bladeren spreken van geloof. En straks komt ook Elia. En komt men ook tot geloof. Maar nu is Israël nog steeds een kale boom. Die staat in de winter. En die zomer is nog steeds niet nabij. Hoe graag evangelische christenen dat ook willen. Lucas trouwens spreekt niet over de vijgenboom alleen. Dat is wel goed om te lezen. Zoek dat maar eens op. Lucas 21. Die vertelt eigenlijk zijn versie van de profetische reden. Die stond er ook bij. Niet alleen Matthäus. En daarin lees je in vers 29 van Lucas 21. Lucas 21. Vers 29. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Hij zegt dus hier iets meer. Lucas was een dienstknecht van wie? Hij rees continu maar mee met iemand. Altijd maar op pad, die Lucas. Hij bleef bij hem tot het laatste toe. Wie was dat? Paulus, ja. Lucas trad later steeds met de apostel Paulus op. Daarom schrijft Paulus aan het eind van zijn leven in Timotheus, alleen Lucas is nog bij mij. Ja, deze Lucas. Dat is een naaste medewerker van de apostel Paulus. En heeft ook dit evangelie geschreven met een bedoeling. Evenals de handelingen heeft hij geschreven. Met een bedoeling, voor een Theophilus schreef hij dat. Hij is niet zozeer bezig om de kijk te hebben vanuit het volk Israël, maar wat is Lucas zijn benadering, hij kijkt meer vanuit de positie van de volkeren. De positie van de heidenen. Omdat apostel Paulus een apostel is der heidenen. Daarom heeft hij niet alleen opgemerkt zoals Matthäus. Maar Matthäus die beperkt zich alleen maar tot volk Israël. En vertelt ons alleen maar wat de Heer zei over de vijgenboom. Maar de Heer zei meer. En dat vertelt Lucas ons. Let op de vijgenboom en op alle bomen. Staat dat er? Alle bomen? Dat ze op alle bomen, dat je op alle bomen moet letten? Er staat er niet. Al de bomen. En we hebben gezien, als er niet alle, maar al de staat, dat het specifiek is. Wie zijn die bomen? En die bomen staan allemaal in het Midden-Oosten. Dat zijn de volkeren rondom Israël heen. Waaronder ook die. Die Joden woonden in het buitenland. Achtergebleven in Babel. Achtergebleven in Asser. De vreemdelingen die komen waar Petrus aan schreef in Bethinië, in Achaïe. Noem ze maar op. De 12 stammen in de verstrooiing. Waar Jacobus zijn brief aan schreef. En onder die volkeren zou je ook zien dat er een opwekking komt. Juist omdat daaronder de 10 stammen in feite te vinden zijn. Die hebben zich daar vermengd in die volkeren. Die bleven daarachter Je kan zien dat er enorme huwelijksvermenging plaatsvond met die volkeren. En dat ze daardoor ook niet terugkeerden. Want je moet je voorstellen, je bent 100 jaar geleden is je vader in Assyrische ballingschap naar Assur gehaald door de Assyriërs. En nou leef je 100 jaar verder en inmiddels is het Babylonische Rijk alweer voorbij. En is Kores is dan hoofd, hè, van het Medo-Persische Rijk. En die zegt tegen, joh, je moet terugkeren allemaal naar Jeruzalem om voor mij daar in Jeruzalem voor de Heere daar een tempel te bouwen. Want de God des hemels heeft mij die opdracht gegeven. En ik denk, ja, ho eens even, maar mijn vader is daar wel vandaan gekomen. Ik ben wel Jood, ik ben wel Israëliet, ik ben uit de stam van Naftali. Maar ja, ik heb hier mijn bedrijf, joh. En dat loopt als een tierenlier, man. Ik verdien hier hartstikke goed. Hè? En moet het allemaal opgeven om daar naar dat verwoeste Palestina te gaan. Daar, naar Jeruzalem, om daar die tempel te gaan herbouwen. Ja, dat weet ik niet, hoor. En dat was de reden waarom de hele bendes achterbleven. Die gingen niet terug in de tijd van Ezra en Nehemia. En juist op die groep, daar kijkt hier de Heer Jezus naar. Let niet alleen op de vijgenboom, het volk van Israël in het land, maar let ook op de landen eromheen. Al de bomen in het Midden-Oosten. Want die botten ook allemaal uit. En Elia komt, en Elia komt niet alleen tot dat volk Israël in Palestina waar hij zal optreden. Maar hoeveel getuigen zijn er? Er zijn er een hele hoop. Hoeveel zijn er? Geen 12, maar straks 144.000 getuigen die uitgaan. Wat we gelezen hebben in Matteüs 24. Hè? Vers 14. En dat lezen we nog maar eens. Matteüs 24 vers 14. Daar vind je al die bomen. Matteüs 24 vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En eigenlijk staat er niet alle volken, maar al de volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En door die prediking van het evangelie van het koninkrijk, niet van de genade, van het koninkrijk, in de gehele ecumene, er staat niet wereldwijd, maar de ecumene, dat is het Midden-Oosten, tot de getuigenis van al die volken. Ja. En dat is de reden dat die al die bomen gaan uitbotten. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Is het koninkrijk er dan al? Sommigen leren, ja, dat koninkrijk er is er al voor de Christus komt. Maar dat geloof ik niet. Want wat zegt de Heer Jezus hier? Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het koninkrijk er al is. Nee, dat koninkrijk Gods nabij is. Het is er niet. Wie richt dat op? Christus richt dat op als de koning der koningen. Niemand anders. Het is geen voorkoninkrijkje, zoals sommigen leren. Nee, het koninkrijk Gods, dat is de prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De prediking is niet de koninkrijk der hemelen is al reeds opgericht. Ja. Nou goed, dan zie je dus dat als dat geschiet, ja, dat geslacht van Israël, die zal dat dan meemaken. Dan staat het toch bij in Matteüs 24 en ook stond het erbij in Lucas 21. Hè? Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Dus als je ziet dat het opeens, dat die bladeren komen aan die bomen. Dus dat er geloof komt aan Israël, dat ze uitspruiten. Dan weet je dat dit alles, dat de zomer nabij is en dat dit alles zal geschieden. Maar gaat het straks om? Gaat het straks om de bladeren weer? Oh, we zijn zo blij met Israël. Allemaal bladeren. Zou de Heer weer blij zijn met al die bladeren? Nee, de Heer zoekt wederom de vrucht des geloofs. Vergis je niet. Daarom worden ze beproefd. Om te kijken of hun geloof
niet alleen oppervlakkig is, maar of hun geloof zich heeft verdiept. Als laatste lezen we nog Openbaringen 3. Vers 10. Openbaringen 3, vers 10. Waar de Heer zegt: omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld, en weer is dat woord wereld niet kosmos, maar ecumene, het Midden-Oosten, die over de hele Midden-Oosten komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde, nee niet het woord aarde, staat het woord G, en G betekent land, net zo goed als aarde, om te verzoeken hen die op het land, in het land Israël, wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En in die uren der verzoeking, die laatste uren van 3,5 jaar, zullen ze worden beproefd, getest, in hoeverre dat geloof wel waarachtig is. En dan wat zie je dan? Nou, dan valt een hele hoop af. Zodra daar die verleiding komt, ontstaat die afval. En blijkt dat een hele hoop niet waarachtig geloven. En dat er uiteindelijk maar 1/3 overblijft. Het wordt 100-voudig, daarna 60-voudig. En daarna is de vrucht nog maar 30-voudig. 1/3. De volgende keer zullen we op die probleemtekst ingaan. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. En heel velen zeggen, ja, maar toen de Heer Jezus dat toch zei, hè, in zijn dagen, het is toch allemaal voorbij gegaan en is er helemaal niks geschied. Maar hoe moet je dat dan lezen? Nou, ik heb er nog wel een paar. Zoek het maar eens op, dan gaat u daar eens van de week over denken. En ik geef u allereerst ook een ander probleemtekstje mee, mag u ook over denken. Dat is Matteüs 10. Dus niet alleen Matteüs 24 vers 34, maar zo'nzelfde tekst vind ik ook in Matteüs 10 vers 23. Dat is bij die uitzending van die 12. En dan staat er: wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere, want voorwaar ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen voordat de Zoon des Mensen komt. Nou, dat is toch een mooie uitspraak. Dus voordat ze al die steden van Israël zijn rondgekomen, nou, ze zijn er amper klaar mee, en dan komt de Zoon des Mensen alweer. Dat is toch geweldig, niet? Ja, maar dat gebeurde niet. Niet gebeurd. Ook in Matteüs 16, ook een leuke tekst. Matteüs hoofdstuk 16, ook zo'n probleemtekst. Ik krijg er wel eens een vraag over. Matteüs 16, vers 27. Matteüs 16, vers 27. Daar is de Heer Jezus in gesprekken en dan zegt hij: want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Dat is helemaal niet waar. Die mensen zijn allemaal hartstikke dood gegaan. Toch? Nog eentje. Matteüs 23. Dan stoppen we ermee. Matteüs 23, vers 39. Aan het eind van de strafrede tegen de fariseeën. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hebben zij, de mensen, geleefd en meegemaakt dat ze hebben gezegd, gezegend hij die komt in de naam zeker. Die mensen zijn hartstikke doodgegaan. Dat is helemaal niet zo gebeurd. Maar u hebt de geest, ik ook. Morgen, volgende week gaan we daar verder over denken.